En daarna horen we Gods woord uit de Colossensebrief, Colossense 4, de versen 2 tot en met 6. Waar Paulus vanuit de gevangenis de gemeente aanspoort tot volharding in de gebeden en oproept om getuigend te leven. Geloofsbelijdenis is op 48 vers 6, Colossense 4, 2 tot en met 6.
Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des woords openen. Om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Opdat ik dezelfde mogen openbaren, gelijk ik moet spreken. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij allen tijd in aangenaamheid met zout besprengt, opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden.
Jongens en meiden, even iets voor jullie. 100 jaar geleden, ongeveer, weet niet precies, maar ongeveer 100 jaar geleden woonde in Londen, de hoofdstad van Engeland, een vrouw die door haar buren, de buurtgenoten, de Jezusjuffrouw werd genoemd. Een beetje een aparte naam, de Jezusjuffrouw. Dat was niet haar eigen naam, zo werd ze door de mensen in de buurt genoemd. Een bijnaam dus. En dan niet een negatieve bijnaam, een scheldnaam, maar een positieve bijnaam, een erenaam, de Jezusjuffrouw. En waarom droeg ze die naam? Omdat jongens en meisjes deze vrouw, een christin, een kind van God, met een verlangen om voor de Here te leven en hem te dienen, omdat deze vrouw in de buurt waar ze woonde, dat noemen wij vandaag een achterstandswijk, dus armoede, ziekte, gebroken gezinnen, eigenlijk best wel veel ellende, omdat deze vrouw in de achterstandswijk waar ze woonde met mensen meeleefde, waar ze kon mensen hielp en waar er een mogelijkheid was om een goed woord van de Heer Jezus te spreken, ook van hem getuigde op een hele warme, liefdevolle manier. En na verloop van tijd gingen de buren, de buurtgenoten, haar typeren met deze erenaam, de Jezusjuffrouw. Een vrouwgemeente, een christin eigenlijk, een christin die in haar leven een getuige is van de Heer Jezus Christus. Daar vraagt de Heer Jezus om, daar roept de Heer Jezus toe op, u zult mijn getuige zijn, vlak voor de hemelvaart. En in het leven van deze vrouw kreeg dat gestalte. Ze leefde op een getuigende, missionaire manier. En vanmiddag is dat het thema voor de verkondiging. Getuigend leven, missionair leven, als u dat aantrekkelijker vindt. Getuigend leven, omdat Paulus hier in de Colossensebrief vanuit de gevangenis de gemeente oproept om zo te leven. Getuigend leven. Twee manieren, in je levenswandel en met je woorden, in die volgorde. Kijkt u mee, vers 5, de levenswandel, wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buiten de geschikte tijd uit. Dat is de wandel. En vers 6, het woord, het spreken, laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. We volgen eenvoudig deze tekstwoorden onder het thema getuigend leven. Twee aspecten in wandel en in woord. Getuigend leven in wandel en in woord. In Colossense gemeente, of in Colosse, stad in Klein-Azië. zeg maar in de richting van West-Turkije noemen we dat vandaag, in de richting van de zee, is een christelijke gemeente ontstaan. En wie Paulus dan deze brief richt, een christelijke gemeente ontstaan, door het zendingswerk, maar nog dieper, door het werk van de Heilige Geest. Door het werk van de Heilige Geest. Want wat is er in Kolosse? Moet u zich even voorstellen als dat lukt. He, ergens de tweede helft van de eerste eeuw. Grieks-Romeinse wereld. Midden-Oosten. He, beschaving die daar toen veel hoger ontwikkeld was dan bij ons. Multiculturele stadsamenleving. Multireligieus. Die hele dynamiek. Hoe is daar een gemeente ontstaan? Dat is wat Paulus in hoofdstuk 1 vers 13. Hij heeft, dat is de Heilige Geest, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgebracht, overgezet naar het rijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is er gebeurd. Hij heeft ons getrokken. Dat is een heel krachtig woord. Jongelui, denk maar aan touwtrekken. Of iets vergelijkbaars. Met kracht iets naar je toe trekken. En de Heilige Geest moet dus kracht gebruiken om ons over de streep te trekken. Zoveel weerstand, zoveel verzet. Er moet werkelijk kracht, opstandingskracht, geesteskracht aan te pas komen om mij over die streep van de bekering te trekken. En dat doet de Heer dan ook. U hebt mij getrokken met koorden van liefde, getrokken uit de macht van de duisternis, vooral aanduiding voor het regime van het leven zonder God. Duisternis, dood, geen kennis, geen leven, geen hoop. En overgebracht. Bekering is echt radicaal van het ene domein naar het andere. En overgebracht naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In de sfeer van de genade. In de sfeer van het offer van Christus. In de sfeer van de belofte van het evangelie. De vrijheid, de heerlijkheid. Dat is er gebeurd. In Kolosse. En dat is dus gemeente bekering. Hoe de Heer dat nou ook doet. Van het een op het andere moment. Of druppelsgewijs. Langzaam. Maar dat is nou bekering. Dat je getrokken wordt uit de macht van de duisternis. En overgebracht naar het rijk van Gods genade en liefde. In de Heere Jezus Christus. Dat is er gebeurd. En wat blijkt het uit, gemeente? Dat blijkt uit iets anders, namelijk dat in Kolosse, en dat kunt u lezen in hoofdstuk 2 vers 6, deze mensen de Heere Jezus hebben aangenomen. U hebt Christus Jezus de Heere aangenomen. Vat u dat? De Heere Jezus aannemen. Met de lege handen. Als de Heer je handen leeg maakt, dan heb je ruimte om de Heer Jezus aan te nemen. Met je hart in de belijdenis van je zonde. Door het geloof neem ik hem aan. Catechisme spreekt erover. Met de waar geloof de Heer Jezus al zijn weldaden aannemen. Als een geloofsbeslissing die de Heilige Geest werkt. Wij maken soms een tegenstelling tussen het een en het ander. Er wordt soms alle nadruk gelegd op Gods soevereine werk. De Heere die doet het. De Heere werkt de bekering en de wedergeboorte. En anderen leggen de nadruk op de geloofsactiviteit van het aannemen van de Heere Jezus. Maar gemeente, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ja toch? Hoe ging het in uw leven, kind van God? Als de Heere je trekt. Misschien is de Heer wel bezig, jongelui, op dit moment. Voel je het? Dat de geest aan de snaren van je ziel raakt als de Heer je trekt. Je weg moet uit de duisternis. En je wil leiden naar het koninkrijk van leven en licht. Dan leidt je ook naar het aannemen van de Heer Jezus. Je neemt hem aan met een waarachtig geloof. Dat is in Kolosse gebeurd. Christelijke gemeente ontstaan. En in deze brief gaat Paulus die christenen toerusten in de leer van het evangelie, in het christelijke leven, ook in de context van de machten van toen, dat die allemaal liggen, de machten van toen, en ook op het punt van de levenswandel. Ook op het punt van de levenswandel. Hij schrijft eerst iets over het gebed met het oog op de evangelieverkondiging. Heere, open de deur. Anders heeft de evangelieverkondiging geen voortgang. En dan zegt hij iets over een missionaire getuigende levensstijl. Ik zei al twee dingen. Wandel en woord. Ook in die volgorde. Wandel en woord. Paulus begint met onze levenswandel. Onze levenswandelgemeente is voor de werfkracht van het evangelie minstens net zo belangrijk als de woorden die we spreken of de woorden die we op andere manieren communiceren. Evangelisatiewerk is niet alleen maar op de markt gaan staan en mensen aanspreken of in de digitale wereld teksten publiceren of vragen beantwoorden. Evangelisatiewerk is trouwens sowieso niet alleen maar iets van een commissie of van sommige mensen, een roeping. Missionair werk is iets van de hele gemeente en van elke christen. En dat begint er volgens Paulus niet zozeer met de woorden die we spreken, maar met het gedrag dat ons leven typeert, met onze levenshouding, met onze levensstijl. Maar ons leven, gemeente, zo leert Gods woord in alle eerlijkheid. Ons leven is reclame voor het evangelie. Daar gaat een getuigenis, een wervend getuigenis van uit. Of ons leven is anti-reclame voor het evangelie. Ons leven. De Heer zegt, ik zoek leesbare brieven. Hoef je geen woord te zeggen. Een leesbare brief. Als de mensen je leven zien, dan lezen ze daarin de Christus af. De Heer zegt, ik zoek ranken aan de wijnstok die vrucht dragen. Die vruchten die zeggen niks. Maar die stralen in heerlijkheid tot eer van de koning. De Heer zegt, ik zoek mensen die het licht zijn in deze donkere wereld. Voorbeelden van een getuigend leven. Nou, en wat zegt Paulus dan? We lazen dat. En dan zegt Paulus, gemeente broeders en zusters daar in Kolosse, wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de aangename, de geschikte, de goede tijd uit. Wat valt hier op? Om te beginnen, die typische uitdrukking van de apostel Paulus over mensen die buiten zijn. Buiten de deur, buiten de christelijke gemeente, buiten het koninkrijk van God, buiten de genadekring, de kring van het genadelicht van de Heer Jezus Christus. Ze zijn buiten. Als we gemeente op een neutrale manier willen spreken, dan spreken we over niet-christenen. Er zijn er heel veel van in onze samenleving niet-christenen of andersgelovigen of ongelovigen, maar dat is neutraal. Het woord dat Paulus hier gebruikt is niet neutraal, hij heeft het over buiten staan. Ze horen er niet bij. Ze horen er niet bij. Niet omdat ze er niet bij mogen horen. De evangelieverkondiging is wereldwijd. De Heer roept iedereen. God wil dat alle mensen zalig worden. Maar niet iedereen wil zalig worden door het geloof in de Heer Jezus. En dan trekt God gemeente een scheidslijn. Die loopt dwars door de wereld. Dwars door de christelijke gemeente. Dwars door onze gezinnen en families. Dwars door het werk, het bedrijf, de sportvereniging. Dwars door alles heen, die scheidslijn. Van mensen die buiten staan. En mensen die binnen zijn. Zwart-wit. Begrijp het, vindt u niet? Mensen die, hè, buiten. Als in de dagen van Noach. Jongens en meisjes, als in de dagen van Noach. Noach, zijn vrouw en kinderen, het vee naar binnen. In de ark van het behoud. En buiten. In de vloed die uiteindelijk een chaos hen een ondergang wordt. In daarbuiten. De mensen die de profetie van Noach niet wilden geloven. En dachten, laten we eten, drinken, trouwen. Buiten. Verloren. Buiten, jongens en meisjes, net als die bruidsmeisjes uit de gelijkenis. Ken je wel, hè? Gelijkenis van de Heer Jezus. Bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. En de bruidsmeisjes met olie, die zijn dan in de feestzaal. En de vijf dwazen, die staan buiten. Kloppen op de deur. Mogen we er nog in? Zegt de bruidegom, de feestheer. Ik ken jullie niet, ga weg van mij. Dan sta je buiten. In het donker. In de eeuwige nacht. Mensen die buiten staan. Zoals de gemeente van nature allemaal buiten staan. We kunnen in het Rijk van God niet komen behalve als we opnieuw geboren worden. Buiten staan. Zoals je hier lid van de gemeente kunt zijn. Trouw meeleeft of minder trouw. Oud lid van de gemeente, jong lid van de gemeente. Tiener, puber, zoekend. Maar lid van de gemeente bent. En op die manier, op de verbondsmanier erbij hoort. En toch buiten staat. Als dat zo is, gemeente. En de Heer die weet dat. En als u eerlijk bent, weet u het zelf toch ook. Als u eerlijk bent, weet u toch zelf of de Heere met zijn woord beslag heeft gelegd op je hart, op je leven. En je bij het kruis van de Heer Jezus bent gekomen om je zonde te belijden en vergeving te ontvangen of niet. Toch? Als je nog buiten staat. Maar u kent dat niet vast wel. Ik zie een poort wijd openstaan. Waardoor het licht komt stromen, het genade licht van de Heer Jezus. Van de paasvorst, van de Heere der Heren. Die deur staat open. Ook voor mij. God wil niet dat u buiten blijft. Ik zeg het maar even eenvoudig. God wil niet dat u buiten blijft. Hij zegt, kom nou binnen. Doe mij open, Heren. Belijd uw schuld. En val Jezus te voet. Maar hier, gemeente, gaat het vooral dan om de niet-christenen, de ongelovigen in die Grieks-Romeinse wereld. Mensen die buiten staan. En u weet, dat denk ik tenminste dat u dat weet, dat als Paulus aan de ongelovigen denkt, aan de onbekeerden denkt, dan komt er altijd een enorme bewogenheid in zijn spreken. Een nood, een bewogenheid in zijn hart. Omdat hij weet dat je zonder de genade van de Heer Jezus Christus verloren gaat. Als Paulus daaraan denkt. 2 Korinthebrief. Wij smeken de mensen. Als je weet hoezeer God te vrezen is. Weet u dat? Voelt u wel eens nood over deze wereld? Over uw kinderen? Het is toch realiteit in heel wat christelijke gezinnen tegenwoordig. Ja, de kinderen doen er niet zoveel meer aan, dominee, zeggen de mensen dan. En dan moet je respectvol omgaan en wijs omgaan. Maar diep in je hart, broeders en zusters, ligt daar toch ook een ongelofelijke nood. Onze kinderen, we gaan niet oordelen. De Heer oordeelt. Wij zitten niet op de troon. Maar je buiten staan. Wij weten hoezeer God te vrezen is. Bewegen de mensen tot het geloof. Een levende gemeente is altijd een gemeente die de nood van de wereld in de gebeden bij God brengt en missionair werk van harte ondersteunt. Want God wil niet dat mensen verloren gaan, maar tot de kennis van de zaligheid komen. Dus de focus ligt hier op mensen die buiten staan. Nou, die ontmoet u, denk ik. Dominees wat minder. Maar hè, u ontmoet er waarschijnlijk meer van dan ik. Maakt het niet uit, die ontmoeten wij. En waar komt het dan op aan? Wel zegt Paulus, wandel met wijsheid bij zulke mensen. Gedraag je als wijze christenen. Dat is altijd van belang natuurlijk, maar helemaal in die context van mensen die niet geloven. Wandel wel opvallend met wijsheid. Met wijsheid. Het is geen geleerdheid. Het gaat niet om intelligentie. Wijsheid is ook geen filosofie. Diepzinnig kunnen denken. Wijsheid, gemeente, betekent hier voorzichtigheid. Tactvol. Wel overwogen, beheerst, voorzichtig, in zelfverloochening. Is niet impulsief, gelijk er bovenop springen. Met wijsheid. Wat valt dat Paulus dat noemt? In de omgang met ongelovigen is dus wijsheid een groot belang. Wijsheid. En dan wijsheid gemeente in de Bijbelse zin van het woord. Wat is wijsheid in de Bijbelse zin van het woord? Dat is die levenshouding die de Heilige Geest werkt in de omgang met hem. Als wij het ranken aan de wijnstok, onze leven sappen uit hem ontvangen en van hem bidden. Colossenzen 2 vers 6 wordt Jezus de ware wijsheid genoemd. De bron van alle wijsheid. In het Oude Testament wordt wijsheid verbonden met de vrezen des Heren. Dus ootmoedige liefde voor God leert je, maakt je wijze mensen. De psalm zegt dat de geest ware wijsheid leert. Dus wijs worden is geen kwestie van een cursus gaan doen. Dan gaan we een cursus opzetten om wijze mensen, wijze christenen te maken. Zonder twijfel kan dat heel zinvol zijn. Maar de Bijbelse lijn is, wijsheid ontvang je als je de Heer erom bidt. Want wie is van zichzelf wijs? Ontbreekt ons allemaal. Heere, maak mij wijs. In mijn gedrag, in mijn discipline, de zelfbeheersing van mijn mond, van mijn leven, in de afweging van argumenten. Eerst nadenken voor je iets zegt. Maak mij wijs, want als je wijs bent, dan ben je een leesbare brief van de Heer Jezus Christus voor ongelovigen. En Paulus voegt er nog iets bij. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. En buit, ook zo'n opvallend woord, buit de geschikte tijd uit. Dat je iets maximaal gaat benutten. Uitbuiten. Dat heeft vaak een negatieve betekenis. Iemand uitbuiten, leegzuigen. Maar hier is het positief, geschikte tijd maximaal benutten. Waarbij geschikte tijd kan betekenen de gelegenheden die God je geeft. De Heer geeft je soms een gelegenheid. Dat voel je dan ook. Een gelegenheid om een getuige van Christus te zijn. En niet alle gelegenheden zijn ook Gods gelegenheden. Soms is het beter om te zwijgen dan om te spreken. En het kan ook betekenen de geschikte tijd. De tijd tussen hemelvaart en Pinksteren. Of hemelvaart en wederkomst. De geest alles voortstuwt naar het einde, de laatste dagen, de dagen voorafgaande aan de komst van Christus, als alles zich toespitst op de confrontatie tussen het evangelie en het ongeloof. Van allebei. Buit de geschikte tijd uit. Nou gemeente, dat is de eerste aansporing. Broeders en zusters, u die getrokken bent uit de duisternis, overgebracht naar het koninkrijk, u die Jezus hebt aangenomen in het geloof, wandel in de ontmoeting met hen die Christus niet kennen, met wijsheid in wat je doet, wat je zegt, wat je deelt, wat je inbrengt in alle verbanden van het leven. Wandel met wijsheid. Denkt u misschien, althans dat vermoed ik, denkt u misschien dingen als: voor mij wel erg hoog gegrepen. Denkt u misschien, mijn karakter zit me dadelijk in de weg en daar heb ik echt last van. Ik ben al vliegend, ik praat snel, ik doe snel. Denk jij misschien, ik zit zelf nog zo in die geloofsworstelingen, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik zoek het. En dat toch ook weer niet. Ik verlang ernaar en dan ben ik het toch wel weer kwijt. Of iemand zegt, ik ben zelf eigenlijk helemaal niet zeker van de zaligheid. Als de ouderlingen vragen of ik een kind van God ben, of zonder één, is je leven eigendom van de Heer Jezus geworden? Als ze dat vragen, de ouderlingen, weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik daarop moet zeggen. Dat je het allemaal denkt. Begrijpelijk. Maar toch, gemeente, mag ik dan vanmiddag vragen: verlangt u ernaar om een levend getuige te zijn? En bid u erom dat de Heer uw getuige doet leven? En legt u de hand op het woord, omdat u weet dat de Heer zijn belofte vervult, ook als het gaat om een missionaire levenshouding. We houden zo'n heel veel dingen af. Kan niet, wil niet, durf niet, geen vrijmoedigheid, geen discipline, zo zwak. Maar dat zijn gemeente alleen maar aanklachten over onszelf. Daarvoor hebben wij ons voor de Heer te schamen. Maar de vraag is, wat wil de Heer geven en wat wil de Heer doen? En daarom verlangt u er wel eens naar dat uw leven een sieraad is. Bij de juwelier ligt hier als een toonbank. En daar liggen de goedkope dingetjes en daar liggen de mooie sieraden. En dan gaan de mensen kijken. Oh, zo mooi. Verlangt u er wel eens naar dat uw leven als een sieraad is in de toonbank van Gods Koninkrijk? En dat mensen denken: wat moet dat geweldig zijn als je zo leeft, als je zoveel van de Heer Jezus ontvangt, als je in het Koninkrijk van God binnen bent. En bid u erom. Paulus wijst hier, Colossenzen 4, op de krachtige betekenis van het gebed. En dat is de weg waarlangs de Heer zijn beloften vervult. Ga naar het tweede. Gaat het over onze woorden. Laat uw woord altijd aangenaam zijn. Ook als opvallend dat alomvattende. Laat uw woord, dus wat je zegt. Van de morgen tot de avond thuis. Laat je woord altijd aangenaam zijn. En aangenaam zijn, gemeente, betekent hier zoiets als charmant, lieflijk, warm, positief. Niet dat het afstoot, maar en vernedert en kwetst. Maar aangenaam. Dat er liefde in klinkt, genade in wordt gehoord. En dat het mensen aantrekt en niet afstoot. Laat uw woord altijd aangenaam zijn. Woorden hebben kracht. Woorden kunnen vernederen. Woorden kunnen kwetsen. Woorden kunnen uitsluiten. Woorden kunnen mensen kapot maken. Maar zegt Paulus, broeders en zusters, als u de Heer Jezus kent, laat u je woorden altijd aangenaam zijn. Dat mensen iets positiefs uit je mond horen. Met zout smakelijk gemaakt. Zout. He, dat geeft smaak. He, niet, he, dus ook prikkelend. He, ook de waarheid van het evangelie laten horen. Ook als die waarheid van het evangelie ontmaskerend is, of ernstig is, of een klem legt. We nemen geen loopje met de waarheid. Maar met zout. He, niet zuur. Iedereen kent wel voorbeelden van woorden die zuur zijn. Of bitter, allemaal vies. Met zout smakelijk gemaakt. Waarom? Opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Want dat gebeurt, hè? De vragen, de opmerkingen, de nieuwsgierige opmerkingen, de geprikkelde opmerkingen, de vragen. Waarom je bepaalde dingen doet. Of nalaat, waarom je niet naar een bedrijfsfeest gaat als je weet dat er alcohol rijk vloeit en de mensen dronken naar huis gaan. De vraag waarom je vandaag hier bent, ik geloof dat de voetbalcompetitie vandaag wordt beslist. Al dat soort vragen, persoonlijke vragen. Ik was als student, werkte ik in een fabriek in Veenendaal een aantal weken, was ik coatings maken voor surfplanken. Totale mannenwereld. Ook met alles wat erbij hoort in die totale mannenwereld. Macho. En geen ruimte voor persoonlijke dingen. En op een van de laatste dagen vroeg een van de collega's, toen we samen bij een machine stonden. We moesten altijd samen zijn vanwege het geluid. De veiligheid. Vroeg een van die mannen, waarom wil jij eigenlijk dominee worden? Dan heb zulke momenten. Opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Aangename woorden. Als je spreekt. Als je schrijft. Doen steeds minder mensen. Maar toch, als je schrijft. Kaartje. En als je digitaal communiceert. En dat is dan helemaal van deze tijd. Als je digitaal communiceert. Mag ik naar jullie kijken, jongelui? Twintigers, dertigers. Waar houdt het een beetje op, weet ik niet. En eerlijk zeg erbij, ik ben helemaal niet zo actief in de digitale wereld. Dus dat mag je ook gelijk in je denken verwerken. Ik ben geen deskundige. Maar ik heb wel gelezen dat in de digitale communicatie, dus via WhatsApp en hoe heet het, Snapchat en Facebook en TikTok en Instagram, er ongelooflijk veel negativiteit wordt gecommuniceerd. Dan gaat het over haat, gaat het over pestgedrag, gaat het over discriminatie, om dan van iemand wegen iemands uiterlijk, iemands seksuele geaardheid, iemands opleidingsniveau, iemands afkomst, iemands godsdienst. Er wordt ongelooflijk veel bagger gecommuniceerd via social media. Ik las dat inmiddels 80% van alle Nederlanders, 80% van alle Nederlanders beschadigd is door negatieve communicatie op het internet. Vernedering, kwetsing, verdriet door woorden van een ander. Ik zou er een heleboel over kunnen zeggen, jongelui en jongvolwassenen, maar dat ga ik niet doen. Mag ik dit tegen je zeggen? Laat je licht schijnen in deze donkere wereld. Als je de Heer Jezus belijdt. Het gaat helemaal niet om de vraag wat allemaal niet mag, maar als je de Heer Jezus belijdt, als je verlangt naar een leven met Hem, laat dan op social media zijn licht schijnen in deze donkere wereld. En hou je mond als de een na de andere kwetsende opmerking in de groepsapp wordt gedeeld. Aangenaam, hoor je. Ik hoor wel eens van jongelui dat ze graag het verschil willen maken. Daar zit iets in van betekenis zijn in deze wereld. Aangename woorden, jongelui. Laat je woord. Bij jullie begint dat 's morgens vroeg als je wakker wordt. Ga door de app. Ik had de gezanten vroeger een tijdje geleden aan mij hoeveel WhatsApp-berichten ik per dag kreeg. Toen zei ik, nou, soms 5. Maar als het heel druk is, 10. Toen begonnen ze te lachen. Want dat hebben zij in een half uur, denk ik, of nog minder. Maar wat schrijf je dan? Laat je licht schijnen in deze donkere wereld met aangename woorden. En ook aangename woorden, gemeente. U weet het net zo goed als ik. Zijn vanuit onszelf onmogelijk. Die groeien niet op ons natuurlijke, op de bodem van ons natuurlijke hart. Aangename woorden. Die komen bij God vandaan. Bij Hem die ons leert zwijgen op zijn tijd. Zet hier een wacht voor mijn lippen. Bewaak de deuren van mijn mond. Geen onbedachtzame woorden op het verkeerde moment. Die een wacht zet voor onze lippen. En die onze lippen door zijn kracht opent. Om van Hem te getuigen. Met aangename, warme woorden. Over de Heere Jezus. Over de betekenis van het kruis. Over de genade van God die zondaren zalig maakt. Over de vreugde die je daarin hebt ontvangen. Over het houvast dat dat in je leven brengt. Aangename woorden. Heere, open mijn lippen. Door uw kracht. Bij hem vandaan komen. Uw kracht. Opdat ze uw lof verkondigen. Amen.